En dan zometeen met elkaar lezen uit Deuteronomium 5, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 38, vers 4 en vers 6. Vers 4, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulk een last van zonde en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En het zesde vers, ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van het klagen, ga ik al de dag in het zwart. Psalm 38, vers 4 en vers 6. Samen lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit Deuteronomium 5, vanaf vers 22. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente op de berg. Uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met grote stem en deed daar niets toe. En hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze mij. En het geschiedde als gij die stem uit het midden der duisternis hoordet, en de berg van vuur brandde, zo naderdet gij tot mij, alle hoofden uw stammen en uw oudsten. En zeidet, zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien. Wij hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren. Indien wij voortvoeren de stem des Heren onze Gods langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem des levende Gods, sprekende uit het midden des vuurs, gehoord heeft gelijk wij, en levend is gebleven? Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal, en spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal, en wij zullen het horen en doen. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde, toen gij tot mij spraakt, zo zeide de Heere tot mij, ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben, het is altemaal goed wat zij gesproken hebben. Och, dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen, en al mijn geboden te alle dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen welga in eeuwigheid ga. Zeg hun, keert weder naar uw tenten. Maar gij, sta hier bij mij, dat ik tot u spreke al de geboden en inzettingen en rechten die gij hun leren zult, dat zij ze doen in het land het welk ik hun geven zal, om dat te erven. Neemt dan waar dat gij doet, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, wijk niet af ter rechter noch ter linkerhand. In al de weg die de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan, opdat gij leeft, en dat het u welga, en gij de dagen verlengt in het land dat gij erven zult. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel, gezegende God en Vader van onze Heere Jezus Christus, grote Schepper, oneindige Majesteit, zo vouwen wij onze handen, zo sluiten wij onze ogen en zo buigen wij het hoofd, vol eerbied voor U. Want wat bent U toch oneindig groot. Zoveel groter dan ons eenvoudige menselijke verstand maar vatten kan. En zelfs als wij daar iets van mogen zien, dan zullen wij zeggen, o heilig, 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 is de Heere der Heerscharen. O geef dat wij iets van U mogen kennen, iets van U mogen leren kennen. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Uw eigen lieve Zoon heeft het gezegd, dat dit het eeuwige leven is dat wij U kennen. De enige en de waarachtige God, o Heere, geef dat wij U kennen mogen, dat wij vervolgen mogen U te kennen. Want Heere, de duivel is, zoals Luther het zegt, wel de aap van God. Hij doet alles na. Hij heeft al duizenden vormen gevonden van goden die geen God zijn. En Heere, hoe zijn wij in gevaar om ook zelf andere goden te dienen, terwijl we menen U te dienen. Dat we zo'n beeld van U gemaakt hebben wat in het geheel niet overeenkomt met Uw woord. En zo menen U te dienen en toch U niet te kennen, o Heere. Laat dat toch niet zo zijn. Laat ook vanavond uw woord dan gebruikt mag worden tot waarachtige kennis van wie u bent. Heere, dan vragen wij of u ons vanavond helpen wil. Wilt u vanavond weer opnieuw zo'n kool van het altaar nemen? Een kool van het brandofferaltaar, van de verzoening, van de zonde, door het bloed van het lam. En zou u die kool willen nemen, o Geest, en nemen om onze roeren, om onze lippen aan te roeren, om onze zonden te vergeven. En neem die kool dan vanavond en ga ermee rond, Heer, door uw Heilige Geest, om zondaren te verzoenen, om zonden te vergeven. O, hoeft het vanavond niet zo te zijn dat wij wegdommelen, onze gedachten alle kanten opgaan, dan mogen we door uw Geest gebonden worden aan uw woord. Kom er dan zelf bij, o Heilige Geest, in het spreken en in het luisteren. U weet dat het altijd weer een onmogelijke zaak is om te spreken. En aan de andere kant is er ook zo'n verlangen om te spreken. O, wil dan alles wegnemen wat hinderen kan. Geef Aaron zijn hurs. Geef kracht naar lichaam, geest en psyche. We hebben helemaal niets, Heren, maar u bent het die gezegd heeft. Ik ben met u lieden al de dagen uws levens. Tot aan de volleinding der wereld mag het zo vanavond ook zijn, Heren. Kom er dan bij. Gedenk ook aan de kinderen. Er zijn ook jonge kinderen gekomen, Heren. Mogen ze vanavond ook iets begrijpen van het woord. Mag het kracht doen in hun jonge leven. Wij vragen dit alles van u. Om Jezus wil alleen. Amen. We hebben in de achterliggende weken al een heel aantal moeilijke thema's met elkaar behandeld. Aan de hand van de toetssteen der ware en valse genade van Theodorus van de Groe zijn we samen aan het onderzoeken, onszelf aan het beproeven of wij toch daadwerkelijk in het geloof zijn. Zijn we aan het zoeken naar wat is waarheid en wat is leugen, wat is ware en wat is valse genade? En als je dat zomaar in een paar zinnen zou zeggen tegen iemand in je familie of in je omgeving, en je zegt ja, ik bezoek lezingen en daar wordt gesproken over ware en valse genade, daar wordt een toetssteen behandeld, daar wordt nagedacht over de vraag of wij ons toch niet voor eeuwig bedriegen, dan is de kans vrij groot dat mensen nu aan zullen staren en zullen zeggen, ga je daar met vrijwilligheid naartoe? En toch, het is een van de kenmerken, om dat dan maar vast één te noemen, van het ware geloof, dat ze zegt met de dichter, zoals ik het al eerder heb gezegd, beproef vrij van omhoog mijn hart, wat voor uw oog al wetende steeds open lag. Toets mij, beproef mij, doorzoek mijn gangen, is het daadwerkelijk goed? Dat is een van de kenmerken van degenen die waarachtig door Gods geest zijn overtuigd. Waarom? Die hebben iets te maken gehad met de toorn van God. Die hebben iets gezien van het afschuwelijke van de hel, van de rampzaligheid. En als je het gewicht daar ook maar enigszins van hebt gevoeld, ja, dan ben je en voor jezelf en ook voor anderen zo bang dat je je zult bedriegen voor de eeuwigheid. En daarom vanavond willen we daar mee verder gaan als de Heere dat geeft. Ik zou vanavond iets willen noemen om mee te beginnen waar u misschien nog nooit van gehoord hebt, of misschien ook wel van gehoord hebt, maar nog niet echt goed hebt begrepen waar het over gaat. Het gaat over het onderscheid tussen een voorwerpelijke prediking en een onderwerpelijke prediking. Die termen zijn niet zo belangrijk, maar de zaken waar ze voor staan wel degelijk. Voorwerpelijke prediking is de prediking die schildert wat God gedaan heeft. Die schildert, laten we zeggen, de heilsgeschiedenis en de heilsfeiten van, ja, van kerstfeest en van Goede Vrijdag en van Pasen enzovoorts. Die schildert wie God is, die schildert wie Christus is. Die schildert wie de Heilige Geest is. Dat is allemaal goed, belangrijk, nodig. Maar als het bij een voorwerpelijke prediking blijft, dan gaat u naar huis. Dan hebt u veel geleerd, veel gezien. Misschien ook wel een weinig uzelf verheugd en verblijd in datgene wat u is voorgehouden. Maar er is helemaal voorbij gegaan aan de vraag, dat is het tweede, het onderwerpelijke, namelijk, heb ik daar ook deel aan? Of hoe krijg ik daar deel aan? Wat zijn de kenmerken van degenen die daar deel aan hebben? En deze, de voorwerpelijke prediking, die is er genoeg te beluisteren. Maar het onderwerpelijke aspect, dat was al in de tijd van Theodorus van de Groe een onderwerp. Dat was al in de tijd van dominee E. Kiefiet bijvoorbeeld, die er ook een boekje over geschreven heeft, al een heel belangrijk thema. Omdat als we alleen voorwerpelijke prediking horen, dan wordt ons hoofd gevuld met kennis. Dan wordt ons gemoed misschien wel wat geroerd. En als we niet oppassen, dan wordt er als op enig moment wordt er steeds meer van uitgegaan dat datgene wat u hebt gehoord en gezien en begrepen ook misschien wel uw deel is. Er wordt voorbij gegaan aan de vraag, hoe word ik daar nou het onderwerp van? Hoe ondervind ik dat nu? En dat is ontzettend belangrijk. En Theodorus van der Groe die legt een vinger erbij in de toesteen en hij zegt, hoe krijg ik nu deel aan dat heil wat nooit vergaat? Dat is samen te vatten in twee elementen. Het ene element is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. U kent het wel uit de Heidelberger Catechismus. U zou dat breder kunnen trekken. U zou dat kunnen verbinden aan de heilsfeiten zoals ze door de Heer Jezus zijn verworven. Zoals ze ook door Gods geest worden geleerd en worden beoefend. Maar samengevat in de kern komt het erop neer. Het is afsterven en het is opstaan. Dus als u vanavond de vraag zou stellen, hoe word ik nu onderwerpelijk? Hoe krijg ik deel aan die zaligheid? Dat is in de weg van sterven en opstaan. Dat lezen we ook in de Bijbel. Ik zal zo wat teksten noemen. In Galaten 2 bijvoorbeeld, waar Paulus het zegt, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus hier ziet u, het sterven door de wet en het goden leven. Met Christus gekruisigd worden en het leven. Het gestorven zijn, ik leef niet meer en toch ik leef, Christus leeft in mij. Colossense 3, waar Paulus schrijft aan de gemeente van de Colossense, gij zijt gestorven. En, wonderlijk genoeg, uw leven is met Christus verborgen in God. Dus u bent gestorven, toch leeft u, maar alleen in Christus. En zo heeft ook de zaligmaker erover gesproken in Matteüs 16 onder andere, toen hij het had over het verliezen van het leven. Er zijn mensen die zoeken hun leven te behouden, die zullen het verliezen. En er zijn mensen die mogen het verliezen en die vinden het. Een tweezijdige zaak. Sterven en leven. Van der Groen zegt, de mens moet eerst sterven, wil hij leven. Hij moet eerst de dood in, wil hij leven. Hij moet eerst met Christus sterven, wil hij met Christus kunnen opstaan. Zo ook in de brief aan de Romeinen van Paulus, waar hij schrijft en zegt, of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat als wij daadwerkelijk gedoopt zijn, geestelijke wijze zijn wij met Christus in zijn dood gedoopt. En dan gaat hij ook door, hij zegt, dan zijn wij met hem begraven door de doop in de dood. En dan zijn wij gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt, zijn ook wij uit de doden opgewekt. Om in de nieuwigheid van het leven, nieuwigheid des levens, te wandelen. Ook hier ziet u het. Dopen is ondergaan in het water. Het water sluit zich boven je hoofd, je vindt de dood in het watergraf. Met Christus. Maar je wordt door, zoals Christus het water uit het graf is opgehaald, zo wordt u uit het water opgehaald in een nieuw godzalig leven. Bekering, wat is bekering? Hoe krijg ik onderwerpelijk deel aan die heerlijke, verworven zaligheid die zo schoon wordt afgeschilderd in de prediking sterven en leven. En ik zal daar zo meteen iets meer over zeggen, maar nog even kort wat mogen teruggrijpen op de vorige lezingen. Als het ging over de vraag, wie heeft de schuld van uw verlorenheid? Dan vecht een natuurlijk mens, vecht daartegen. Vecht tegen het recht van God. Vecht tegen het oordeel van God over het leven. Wil niet bukken en niet buigen onder het vonnis over je leven. Maar als ik aan het einde kom, zometeen hoop ik er iets over te mogen zeggen, dan sterf ik. En wat stopt er bij het sterven? Alle activiteit van een mens. Een gestorven mens doet niets meer. Als ik aan een einde kom, als ik geestelijkerwijze sterven mag, houdt alle strijd op. Ook het strijden tegen het recht van God. Vorige keer hebben we het ook gehad over die ware zielsvernedering. En toen zei ik tegen u dat een kenmerk van ware zielsvernedering is, dat die ijzeren nekzenuw verbroken wordt. Die ijzeren ik. Dat blijven staan. Dat nooit willen buigen voor elkaar. Nooit willen buigen voor God. Nou, wat blijft er over van de krachten van de nekzenuw, om het zo te zeggen, van iemand die sterft? Niets meer. Zo gaat God een mens aan een einde brengen. Al zijn strijden, al zijn hardigheid en opstandigheid komt tot een einde. Ik zou graag u ook willen uitleggen wat we hiermee bedoelen. Want misschien herkent u de woorden wel. Zeker een heel aantal van u, ja, die hebben ook onder prediking gezeten van voorgangers die inmiddels gestorven zijn, die dit altijd voorgehouden hebben. Ik zou zomaar onze geliefde vriend meneer Veldman bijvoorbeeld even willen noemen, die dat altijd zo heeft mogen prediken. Door de dood tot het leven. En daarom is het u misschien een dierbare waarheid, en toch kunnen dingen u dierbaar zijn die u eigenlijk in de kern niet begrijpt. Want wat is dat dan? Waar gaat dat dan over? Dus ik zou willen vanavond dat u het ging vatten. Voor het eerst ook weer opnieuw. Wat wil dat zeggen? Sterven. Nou, ik zei het u al dat Paulus in de Galaten 2 schrijft, ik ben door de wet der wet gestorven. Dus sterven gaat altijd door de wet. Maar daar heeft u als natuurlijk mens in het geheel geen last van. Je hebt geen last van de wet. Je hebt ook geen last van je zonde. Je hebt over het algemeen ook weinig last van hele sterke, boze begeerlijkheden. Waarom? Ja, je strijdt er simpelweg niet tegen. Dus je voelt ook de kracht er niet van. Zo ook Paulus. Paulus zegt, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dus het eerste wat nodig is als het gaat over sterven en leven, is dat de wet in uw leven komt. Niet dat de Heer Jezus in je leven komt. Dat de wet in je leven komt. Dat is de volgorde. Want anders weet je niet wat zonde is. Paulus zegt, ik wist helemaal niet wat zonde was voordat de wet in mijn leven kwam. Het tweede, als de wet in je leven komt, dan gaat de zonde leven. Want, zegt Paulus, zonder de wet is de zonde dood. Dan spreek je mensen en die zeggen, ja, ik heb geen zondekennis. Ik voel geen zonde. Ik moet wel bidden en ik moet wel om vergeving vragen, maar eigenlijk, ik doe helemaal niet zoveel verkeerd. Nee, ik heb dat niet. Ik heb niet zoveel zonde, zoveel boosheid van binnen. Nee, ik ervaar dat niet. Paulus zegt, zonder de wet, als de wet niet in je leven inkomt, is de zonde dood. Ligt gewoon te slapen in je hart. Wordt keurig netjes door de duivel een beetje bewaakt. Ja, zoals die sterke zijn hof bewaakt, is alles in rust. Maar dan komt de wet. Als Gods geest komt in je leven met de wet, dan worden de zonden levend. Zegt Paulus, Zonder de wet leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Misschien kent u het wel in uw leven. Dan komt de wet in en dan opeens dan kom je erachter wat een menigte van zonden er in je hart leven. Je dacht vroeger, ik ben echt niet gierig. Nee, dat heb ik niet. Komt de wet in en dan kom je erachter dat je zo gierig bent dat je niemand iets gunt. Alleen jezelf. En je denkt, ja, ik ben echt geen overspeler. Ik heb een goed huwelijk. Wij zijn fijn getrouwd. Nee, ik heb dat niet. En dan komt de wet in. En dan kom je erachter dat je begeert. En dat je een vrouw of een man aanziet om haar te begeren. En dat je dan overspel gedaan hebt. Nee, niet in de uitvoering. Maar omdat je gekeken hebt en begeerd hebt om. De zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Ken je dat? Dat is onvoorstelbaar, hè? Dat is zo'n diepte, hè? Maar die zonde komt in en die gaat, of de wet komt in en die gaat de zonde levend maken, wakker maken. Ja, dan zeggen de kanttekeningen. Want de wet ontdekt niet alleen de zonde. Dat betekent, die wet die werpt niet alleen het licht op je zonde. En de wet verdoemt niet alleen je zonde. Maar de verdorvenheid die in de mens is, dat hart helemaal vol met zaden van alle zonde, wordt door de kennis van de wet gaande gemaakt. Tot leven verwekt. En dat is ontzaglijk. Want wat gebeurt er tegelijkertijd als God in je leven gaat werken? Dan kom je erachter dat je God mist. Dan wordt er een heimwee naar God geboren en een zoeken naar God geboren. En een verlangen geboren om heilig voor God te leven. Om alle zonden van de hand te doen. En je zoekt om God te behagen. En met dat je dat begint te zoeken in je leven, wordt er zo'n menigte van zonden wakker. Je zegt juist, ik zal het nooit meer doen, heren. En het komt met een kracht en een macht in je leven openbaar, waar je in het geheel geen wapens tegen hebt. Je bent moeder in het gezin. Je bent nooit opvliegerig. Je bent wel geduldig, liefdevol. En nu nog liefdevoller, want je zoekt de Heer en je hebt misschien tegen je kinderen gezegd, kinderen, er is echt iets veranderd in het leven van moeder. Ik zoek nu de Heer, ik zoek een nieuw hartje. En ineens blijk je toch driftig te zijn. En blijk je uit je slof te kunnen schieten. En soms zeg je zo opeens zo'n lelijk woord wat je voorheen nooit zei. En ik, oh God, wat is er gebeurd? Ik dacht, ik ga u zoeken. Ik ga de zonde laten. Nou, zoveel had ik het toch niet. Maar nou, hoe meer ik u zoek, hoe erger het wordt. En wij hebben een fijn huwelijk en het gaat eigenlijk altijd wel harmonieus en goed. En nu sinds ik de Heere zoek, komt er een boosheid in mijn hart naar boven waarvan ik het bestaan niet kende. Ik kan mijn man of mijn vrouw niet uitstaan. Ken je dat? Het is heel verschil, hè? Om een volwerpelijke prediking te horen. Er is vergeving, er is verzoening, er is een Christus en je hoort dat en je zegt, oh wat mooi eigenlijk. En ik kies ook voor de Heer Jezus en ik ga voor God leven en het lukt eigenlijk hartstikke goed. En iedere dag een stapje beter. Dat is heel iets anders. Onderwerpelijk komt de wet in. En dan gaat het iedere dag geen stapje, maar een ravijn slechter. Ja, yeah. Ik overdrijf niet vanavond, want Paulus zegt dat als de wet ingekomen is en al die begeerlijkheid gaat leven en ik probeer op alle mogelijke manieren die zonde eronder te krijgen, maar het lukt me niet, dan heb ik het hier wat onder de knie, dan vliegt het daar omhoog en het wordt alles erger en alles erger en alles erger en je durft op je knieën niet meer te gaan voor God, want ik wist niet dat ik zo slecht was. Je vecht en je worstelt en je hebt goede voornemens, maar het wordt alles erger. Kom, herkent u dat? Paulus wel. Hij zegt, zonder de wet leefde ik eertijds, Als het gebod ingekomen is, is de zonde wederlevend geworden. Dan komt het. En ik ben gestorven. Daar hebt u het. Waar is die door gestorven? Door de wet. Waar is die aangestorven? Nou, zou ik de kanttekening voorlezen? Dat is, ik ben in mijn gemoed overtuigd dat ik midden in de dood lag. Heb de moed verloren om door de gehoorzaamheid der wet behouden te kunnen worden. Dus even terug. Er is een moment gekomen in je leven dat de Heer als het ware wat liefde heeft uitgestort in je hart. En er zo'n hartelijk verlangen, zo'n heimwee, zo'n droefheid naar God in je hart geboren werd om Hem te zoeken. En je nam dat hartelijke voornemen en die keuze van Rut, zo u wilt. En u zei, nu ga ik de Heere zoeken met ingespannen krachten. En dit moest het huis uit en dat moest eruit en dat mocht niet meer en dat niet meer. En zo werkte u aan op God. Ja, in het begin ging dat wel. Maar als de wet inkomt als meer en als meer, dan kom je erachter dat hele reformeren van mij. Ik begraaf één zonde en er staan er 100 op. En ik heb één goed voornemen, maar ik overtreed het 10 keer per dag. Mijn hele hart is vol zonde, vol ongerechtigheden. Hey, vroeger keek ik neer op zo'n vrouw die dan als hoer leefde. Dat ik zo'n vreselijke vrouw. En nu zeg je, stil maar. Ik ben een hoer van binnen. En vroeger kon je niet voorstellen dat je mensen had als die tollenaar, of zal ik het er dichterbij brengen, van die NSB'ers die hun eigen landgenoten verraden, om dan bij de Duitsers het wat beter te krijgen. En nu zeg je, oh God, ik denk als het oorlog was, dat ik NSB'er was. Ja, en je las wel eens in de krant van die gezinsdrama's. Je zegt vanavond maar even radicaal, hè. Dat een moeder of een vader zijn kind wat heeft aangedaan en je dacht, het is toch onvoorstelbaar dat je dat doet. En nu zeg je, oh God, ik zou het kunnen doen. Ik zou het kunnen doen. Ik zou dat echt kunnen doen. Het zit in mijn hart. Kun je je voorstellen? Dus je krabbelt wat op en je zakt weer weg. En je krabbelt weer wat op en je stort naar beneden. En je komt er niet. Je komt er niet. En je vecht je moe en je strijdt je moe. En je krabbelt weer op en je zegt, Heere, nog even hoor. Heb geduld, ik zal u alles betalen. Maar je maakt de schuld alleen maar groter. Iedere dag, het gaat niet. En dan heb je iets bij elkaar gesprokkeld van enige goedheid, enige vroomheid. En je zegt, Heere, is het al genoeg? En dan klinkt de wet en die zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Afgekeurd. Begrijp je? O Heere, ik zal nog beter mijn best doen. En die avond val je in zonde. Heere, morgen zal ik. En je valt in de zonde. Het breekt je bij de handen af. En Paulus, en ik geloof oprecht, allen die waarachtig tot God bekeerd zijn, kennen er iets van, is aan een einde gekomen. Aan een einde gekomen. Heeft de dood moeten schrijven op alles in zijn leven, op alle pogingen, op alle goede voornemens, op alle heiligheidswerken, op alles. En de hand moest op de mond. En je wordt met heel de wereld voor God verdoemelijk. Je komt onder Rahab en onder David en onder Simson en onder Manasse en onder allemaal te liggen. En je zegt, en ik ben de slechtste. En omdat ik zo slecht ben, hè, en God zo heilig en zo goed is, kan ik nooit meer zalig worden. Dat is de dood. Dat is de dood op alles. Dat is de dood op de mogelijkheid van zalig worden. Dan hoor je een preek, en dan hoor je van ruimte. in Christus en de mogelijkheid van zalig worden. En dan zeg je dat kan voor iedereen. Dat geloof ik echt voorwerpelijk. Maar onderwerpelijk voor mij niet. Dat kan ik niet meer geloven. Want ik ben zo oneindig slecht. Dat is wat God werkt. Dat is sterven. Dat is aan een einde komen van de wet. De dood schrijven op alles in je leven. De strijd opgeven. Het vechten met God. Het twisten met Gods recht. Het is overgeven. Kom ik om, dan kom ik om. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ik heb helemaal niets meer. Ik heb niks meer, Heer. Niks, helemaal niks. En probeer dan nog dat. Ik heb niets meer. Maar dat doet een mens niet zomaar. Voorwerpelijk wel. Ja, je moet je gewoon overgeven. Heeft helemaal geen zin al die goede werken. Dat telt bij de Heer toch niet. Ja, dat kun je voorwerpelijk allemaal wel begrijpen. Maar onderwerpelijk, als je voelt dat je voor eeuwig verloren moet gaan, vecht je tot je laatste snik. Want je denkt, als ik het opgeef, en als ik me overgeef, en als ik niets meer heb, ja, dan ben ik verloren. En dat is precies de weg waarin de Heer een mens leidt. Door de dood, door de verlorenheid heen. Tot het leven. Dat hebben we ook gelezen bij die Israëlieten, Deuteronomium 5. Ze horen de Heere spreken. De Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien. We hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt. Dat hij levend blijft. Nou ja. Maar dan? Maar nu. Waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren. Indien wij voortvoeren de stem des Heren onze Gods langer te horen. Zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem des levende Gods sprekend uit het midden des vuurs gehoord heeft gelijk wij. En levend is gebleven. Dus de ene kant de wet komt in. Die al die zonde levend maakt. En u aan een einde doet komen van al uw verwachting. U moet leren de dood op alles te schrijven. Tegelijkertijd openbaart de geest meer en meer van wie God is. De schrikkelijke, vreselijke God die torent over de zonde. En moet je voorstellen dat je daar meer en meer zicht van krijgt wie hij is in zijn majesteit, in zijn heiligheid. Terwijl je ondertussen meer en meer gaat zien wie je bent, meer en meer van die zonde levend wordt. En je ziet die oneindige kloof al groter en al groter worden. Die oneindige God. En dit afschuwelijke hart. En terwijl je meer en meer van hem ziet en het als onmogelijker wordt om zalig te worden, is het toch de geest die een aantrek geeft al meer en meer op hem. Dus er komt meer en meer een verlangen en een zoeken om hem te kennen. Terwijl je meer en meer gaat zien wie je bent. Voelt u de onmogelijkheid? Voelt u hoe oneindig onmogelijk dat is om zalig te worden als je zo slecht bent? En omdat wij in het werkverbond geschapen zijn, is ons hele denken ook in het werkverbond. Dus wij menen dat wij deze God moeten behagen door heilig te zijn. En dat proberen we, dat doen we, maar het gaat niet. De God die de schuldige geenszins onschuldig houdt, is niet tevreden met dat beetje pogen en dat beetje proberen. God lust onze goede werken niet. Maar dan zegt Paulus nog iets anders. Ook in de Galatenbrief, in de Galaten 3, dan zegt hij, de wet is een tuchtmeester. U zegt, ja, dat is me wel duidelijk. Nou, als die wet in je leven komt en die zonden worden zo levend en bij iedere zonde zegt de wet, vervloekt is een iegelijk. En als de wet steeds meer en meer ook laat zien wie God is in zijn heiligheid en majesteit. Want de wet is een uitdrukking van wie God is. U zegt, ik zou God willen leren kennen. Nou, kijk naar zijn wet. Dat is een afdruk van wie God is. Ja, dan is het hopeloos, moedeloos, voor eeuwig kwijt. Toch? En dan zegt Paulus, de wet is een tuchtmeester tot, u zegt tot de dood. Nou, ik zou zo willen zeggen, door de dood. Want waar tuchtigt hij u naartoe? Christus. Dus waar is dit allemaal voor? Waarom geeft de Heere de wet in je hart? Waarom wordt die zonde levend? Waarom wordt het zo oneindig onmogelijk om zalig te worden? Opdat u in die oneindige onmogelijkheid zou gaan roepen en zou gaan schreeuwen. Is er dan nog een weg of een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Om van dat vuile hart verlost te worden en weer tot genade te komen? Is er dan iets of iemand? Die wet die drijft je uit. Tuchtigt je. Je zegt, is dit goed, heren? Nee. Dat dan misschien? Nee. Bent u tevreden met het goede voornemen? Nee. Ik zal alles wegdoen wat verkeerd is, heren. Niet genoeg. En je slooft. En je poogt. Maar het wordt alles moeier en moeier en je komt er niet. Sterker nog, het wordt allemaal minder en slechter. En dat is onvoorstelbaar, maar waar. Hè? Dit is de werkwijze van de geest. Om je te doen sterven aan alles en al stervend te tuchtigen tot Christus. Zo dan, zegt Paulus, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Nu zou ik graag met u nog tot slot een stukje van een psalm willen doorwerken, waarin we dat zo schoon zien. Psalm 38. U mag het erbij nemen. Ik kan het ook aan u voorlezen. Psalm 38. Dan horen we David. Niet volwerpelijk. Niet wat redenerend. Niet wat verstandelijk. Niet rationeel. Maar ondervindelijk. Horen we hem spreken. In het tweede vers, daar roept hij het uit tegenover de heilige God. O Heere, straf mij niet in uw grote toorn. En kastijd mij niet in uw grimmigheid. Ziet u, hij heeft God leren kennen in zijn toorn over de zonde. In zijn grimmigheid, in zijn gramschap. Want uw pijlen zijn in mij gedaald, de pijlen van Gods wet. De pijlen van het oordeel zijn in zijn hart gegaan. En uw hand is op mij nedergedaald. Kent u dat? Het zijn maar woorden, hè, maar ze staan voor zaken. Kent u dat in uw leven, dat God met eerbied gesproken zijn hand op u legde en u ging verdrukken? Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. David zegt, ik heb gezondigd, ik leef onder de toorn van God. Ik word verdrukt, ik word verbrijzeld. Er is geen vrede. Overdag doe ik nog een beetje vrolijk en een beetje leuk. Maar 's nachts lig ik te kreunen en te smeken voor Gods aangezicht. Het vijfde vers, want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Hoort u dat? Die man heeft levende zonde. Levende ongerechtigheden die veel groter en veel machtiger zijn dan hij zelf. Hij zegt, hij voelt dat Gods pijlen in zijn hart als het ware zitten. Hij voelt de hand van God op hem drukken. Hij smeekt ook om niet gekastijd te worden in Gods toorn en in zijn grimmigheid. En terwijl dat zo is, zou je toch zeggen, heeft die man geen behoefte meer aan de zonde, toch? Maar omdat de wet in hem werkt, gaan die golven over hem heen. Die zonden zijn zo groot en zo krachtig. Ze gaan over mijn hoofd als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Ik kan ze niet meer dragen. Zulke last van zonde en plagen, ik kan het niet dragen voor God. Ziet u het voor u? Christen Reis, Christen, pak op zijn rug. En dan nog iets. Ik heb de vorige keer gezegd, als Als God in je leven gaat werken, dan gaat Hij schenken dat je een mishagen krijgt aan jezelf. Weet je nog? Nou, lees maar in vers 6. Mijn etterbuilen stinken, ze zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Hij heeft een walging van zichzelf gekregen. Want die zonden, die komen als het ware als etter, als pus uit zijn lichaam. Het is niet tegen te houden. Het komt er alle kanten eruit. Het gaat over zijn hoofd, het komt uit zijn lichaam. Heel zijn hart is ermee vol. Vers 7. Ik ben krom geworden. Ik ben uitermate zeer nedergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. Gebogen. Gebukt onder een hemelhoge schuld. Moe van het klagen. En dan nog iets. In de 12e verse zegt: mijn liefhebbers en mijn vrienden staan tegenover mij. Van tegenover mijn plagen en mijn nabestaanden staan van verre. Weet u, niemand begrijpt mij. Ik loop onder die schuld. Ik ga in het zwart. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik heb 1000 goede voornemens, maar het breekt me bij de handen af. En ik kan ieder ogenblik wegstorten en voor eeuwig verloren gaan. En ik weet niet waar ik het zoeken moet, maar mijn vrienden en mijn bekenden, ze begrijpen me niet. En dan heb je ook nog die vijanden, hè? De duivel zit ook niet stil, 13e vers. En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken. En die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen. En ze overdenken de ganse dag listen. Dus ik heb van binnen die zonde, die machten. En van buiten die krachten die tegen mij opstaan. Ik sta zo eenzaam en zo alleen in deze wereld. En godsdienstige mensen zeggen: kom joh, neem gewoon de Heer Jezus aan. Geloof nou gewoon, het is al volbracht. En je zegt: kon ik het? Kon ik hem aannemen? Hoe moet ik het doen? Ik heb niets. Je handen vol zonde, golven van ongerechtigheden over mijn hoofd. Ja, begrijpt u dat? Het 14e, 15e vers. Ik daarentegen ben als een stomme, die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man wiens mond geen tegenredes zijn. Ik heb niks meer te zeggen. Ik heb geen tegenredenen meer. Als de Heere zegt: je bent vervloekt, ik heb niks meer te zeggen. Ik heb niks meer. Ik durf niet meer te zeggen: Heere, morgen doe ik het beter, want ik doe het niet. Ik durf niet meer te zeggen: Heere, heb nog een weinig geduld, want ik doe het niet. Ik durf niet meer te zeggen: Heer, ik zal al mijn zonden wegdoen, want ik weet, het is een oneindige golf van zonden. Ik verga. Ik verdrink eronder. Ik ga er gebukt onder. Ik heb het niet. Ik weet het niet, Heer. En dan, vers 19. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Ziet u hoe die man uitgedreven wordt, hoe die uitgestoten wordt, hoe die getuchtigd wordt door de wet? Zie je, de schoonheid is mooi. Het is zo zielig voor die man, zeg je misschien. Maar het is zo mooi. De Heere laat hem geen enkele ruimte, geen enkele rust, geen enkele mogelijkheid om in een uitwendige, voorwerpelijke waarheid uitgedreven. Uit al je schuilhoeken, uit al je plekjes. En dan is machtig mooi. Vers 23. Dan gaat hij roepen, tot slot: haast u tot mijn hulp, Heere, mijn heil. U zegt: ja. Ja, begrijp ik. Nou, eerst nog even. Zijn hand op zijn mond, geen tegenredenen meer. Met God eens, met zijn oordeel eens, met zijn recht eens. Niet meer er tegenin, niet meer strijden, niet die dwaze goede voornemens. Het heel je verloren boeltje. Haast u tot mijn hulp. Waarom moet hij komen tot mij? Omdat ik al 1000 keer geprobeerd heb om tot hem te komen, maar ik kan het niet en ik doe het niet. En ten diepste wil ik het niet. Haast u tot mijn hulp en dan: Heere, Mijn hel, en toen ik daar vanmiddag mee bezig was, toen, ja, ach. Weet je wat er staat? Heere, mijn hel. Weet je wat er in de grondtaal staat? Yeshua. Jezus. Haast u tot mijn hulp. Heere, mijn Jezus. Daar gaat het heen. Daar drijft de geest je naartoe. Daar drijft de wet je als een tuchtmeester naartoe. Waarom al die ellende, zegt u? Waarom al die moeite in mijn leven? Waarom breekt u alles af? Omdat het naar de Heer Jezus moet. Omdat je sterven moet met alles wat je hebt. Om het leven in Christus alleen te vinden. Kijk, in het begin roep je, dan beloof je van alles. En al die goede voornemens. Maar als je al die dingen afgenomen zijn, en je om je heen kijkt, alleen maar brokken en alleen maar zonde hebt, waar moet je het dan van hebben? Nou, dat is toch machtig mooi, dat in het Oude Testament, zoveel eeuwen voordat Christus kwam, het hier al zo in die grondtaal naar voren komt. Heere, mijn Jezus. Wat betekent dat? Yeshua. Redden. Heere Jezus, mijn redder. Verlossen. Verlossing. Bevrijden. Uit die banden van de zonde. Uit die golven van ongerechtigheden. Geef hel. Geef hel. Weet u het nog? Toen met Pinkster, toen we spraken over Psalm 118. Weet u het nog? Hosanna. Hosanna, gezegend is hij die daar komt. Zoek maar na. Weet je wat Hosanna eigenlijk is? Yeshua. Redder. Hel. Jezus. Christus. Zaligmaker. Dus deze leer vanavond, geliefde vrienden, is niet om u te pijnigen. Is niet om u nodeloos moeite aan te doen. Maar het laat u zien. Wij zijn niet gered met een voorwerpelijk preken over hoe mogelijk het is. En hoe heerlijk het is. En vult u maar in. Want we hebben nodig die toepassing door de Heilige Geest. Om getuchtigd te worden. Om te sterven. En waar sterft de mens? De geest drijft je uit alle gronden. De geest brengt je af van alle hoop en alle verwachting. Maar waar sterft de mens? Misschien bent u me voor. Aan de voet van het kruis. Als ik zien mag. In heel mijn zondige bestaan. Dat Christus gekomen is. En de vloek die ik verdient. Op zich genomen heeft. Daar zink ik weg. Daar sterf ik aan alles. Als ik zie. Op zijn oneindige liefde, op zijn oneindige goedheid, op zijn oneindige genade. Als ik zien mag dat hij het zegt, dit deed ik voor u. Ik hang hier in de hitte van de zon. Ik hang hier in de hitte van Gods gramschap. Ik hang hier met een doornenkroon op mijn hoofd, met een kapot geploegde rug. Ik hang hier met een tong door dorst. Ontsteken in helse pijn, in helse verlatenheid, in helse aanvechting, helemaal alleen. Niet één van de broederen was met hem. En dit deed ik voor u. Daar sterf je. Daar sterf je ziende op de goedheid van hem. En in het licht van zijn oneindige goedheid blinkt nog meer mijn slechtheid. Daar ontvalt me alle hoop. In dat dodelijk tijdsgewricht, waar alle hoop me gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. En ik niets meer had, verloor ik alles. Mocht ik alles verloren geven, mocht ik alles aan hem overgeven en zeggen, Heere, kom ik om, dan kom ik om. Werpt u me voor eeuwig weg? Het is rechtvaardig. Stoot u me voor eeuwig in de rampzaligheid, Heere, vergun me nog één gebed. Mag ik dan voor eeuwig, en u zegt dwaas, en toch was het mijn laatste gebed, mag ik dan voor eeuwig in de hel aan al die mensen vertellen dat u goed bent? Begrijp je? Want ik begrijp het wel als u mij zat bent. En ik begrijp het al als u me voor eeuwig wegstoot. Dat is alleen maar rechtvaardig, Heer. En er zal nooit een mens kunnen zijn die kan zeggen, dat is niet eerlijk, want ik heb het verdiend. Maar o wonder, o wonder, o wonder, als je eens alles over mag geven, als je de strijd mag staken, weg mag zinken, als met een Jona overboord mag gaan. Want weet u, ach, dat is zo'n wonder, hè? Je denkt voor eeuwig om te komen. Je denkt voor eeuwig weg te zinken in de rampzaligheid. En dan zijn daar die milde handen van Christus. Die zegt, ik wil niet dat deze verloren gaat. Vader, ik heb betaald. Vader, ik zal sterven voor deze zondaar, opdat hij leven. Mag u dat weten? Hoe de Heer het u leert, met welke woorden de Heer het u leert, dat is des de Heere vrij. Maar hebt u het geleerd, dat je stierf aan alles, dat je niets meer had, en toen het oneindige wonder, dat je niet verloren ging, maar behouden werd, dat je niet stierf, maar leefde, dat de zonde last die je zo lang of kort heeft gedrukt, weg was. Dat de toorn van God, waar je zo lang onder gelopen hebt, weg was. Dat die angst en die benauwdheid, iedere nacht maar, hoe moet het, Heere, weg was. En je vrede met God mocht hebben, door het bloed van de Heer Jezus. Dat je het geloven mocht. Door het geschonken geloof, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, geschonken is. Dat je het geloven mocht. Nee, niet volwerpelijk, de Heer Jezus is voor zondaren gestorven, maar onderwerpelijk, hij is voor mij gestorven. Daar waar ik dacht om te komen, ging hij in mijn plaats de dood in. Daar waar ik aan het kruis genageld had moeten worden, ging hij aan het kruis. Daar waar ik gegezeld had moeten worden, heeft hij zijn rug ontbloot en gezegd, Vader, sla mij maar. Onuitsprekelijk wonder. U zegt, we moeten wederom geboren worden. Dat is wederom geboren worden. Dat je in het dodelijkste tijdsgewricht het leven ontvangt in een ander. En je zegt, ik leef wel, maar niet meer ik. Ik ben gestorven met alles wat ik had. En toch mag ik leven. Waarom? Christus leeft in mij. En dan? Weet je wat je dan zegt? Die tuchtmeester, hè? En al die tegenheden en al dat afgebroken worden, dan zeg je, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Waarom? Opdat ik uw goddelijk recht zou leren, dat ik buigen zou voor u, me verloren geven zou voor u, alles verliezen zou om u geheel en al tot mijn zaligmaker, mijn verlosser, mijn Jezus te ontvangen. Ja, ik zou het u zo gunnen, als u het niet kent. En als u het wel kent, wat ik u dan gun, hè, is om dat ook steeds meer en meer te mogen doorleven. Want ik geloof ook na ontvangen genade, dat de Heer ook steeds weer in die wegen leidt, om je weer steeds van alles af te brengen en hem alleen over te houden. U kent die uitspraak wel, ik heb wel vaker gezegd, maar toch mooi hè. Ze zochten Kolbrugge. Een student klopte aan bij zijn woning en vroeg aan die man die opendeed: is dokter Kolbrugge ook aanwezig? En de man die opendeed zei: die is gestorven. En die man die zei: och toch, dat wist ik niet. Maar Kolbrugge, die zelf opendeed, zei: maar Christus leeft in mij. Begrijpt u? Nu begrijpt u dat, hè? Hij was gestorven. En ik moet dat toch nog een heel klein stukje uitleggen. Dan gaan we naar huis om. Als u nou schuldeisers hebt in het natuurlijke leven, die blijven achter je aangaan tot je gestorven bent, stoppen ze. Als je in het geestelijke leven schuldeisers hebt, die stoppen nooit tot je gestorven bent. Begrijpt u? Luther, die dit zo helder en zo kernachtig ook beschreven heeft in zijn verklaring van de Galatenbrief, kon daarom ook spreken over de vrijheid van een christen. Want als u nou werkelijk met Christus gestorven bent en met opgestaan in een nieuw leven en de duivel komt en die zegt: je hebt gezondigd hoor, weet je nog toen je 16 was? Dan mag je met recht zeggen: duivel, je hebt geen recht van spreken meer, want ik ben gestorven. Ja, maar toen je 21 was, heb je dat en dat gedaan. Dat is waar. Maar ik leef niet meer. Ik ben gestorven. Luther kon het zo mooi zeggen. Als de wet weer kwam en hem weer veroordeelde, dan zei hij: je bent aan het verkeerde adres, want ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Dus waar moet je zijn met al je aanklachten over mijn leven, al mijn zonden? Bij Christus. Want hij is mijn leven. Ik ben gestorven. Begrijpt u dat? Met lichaam en ziel gekocht. Het eigendom. Door het geloof verenigd. Ik leef niet meer. Kon ik dat toch doorleven? Wat zou ik dan mogen huppelen in zielenvreugd? Want kind van God, misschien ben je in zonde gevallen en denk je: oh, en nu zal de Heere wel spijt hebben en nu kan de Heere me nooit meer aanzien. Maar lieve vrienden, de Heere zegt: ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël, want je leeft niet meer. Christus leeft in mij. Ik leef in hem. Dus als God naar mij kijkt, dan ziet hij een Christus. En mij niet, want ik leef niet meer. Begrijpt u? Het kan ook zijn dat je naar de dood, als het ware, kijkt en denkt: o Heere, hoe kan ik ooit ingaan met zo'n zondig bestaan? Maar geliefde vrienden, u gaat helemaal niet in, want u bent gestorven. Christus gaat in. En omdat u met hem bent verenigd, gaat u mee. Oh ja, troostvol hè. Ik ben niets meer. Ik heb niets meer. Alleen Christus. Daarom zegt Paulus het ook. Ik wens niets anders meer te weten dan Christus, Jezus, alleen. Ik denk van de Groe, wat gelijk. We moeten sterven om te leven. En als we sterven, mogen we ook zeggen: ik leef alleen nog in Christus. En dan ben ik een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Alles. En alles is nieuw geworden. Godzijdank voor zo'n onuitsprekelijke gave. Laten we eindigen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel. Er is geen religie van al die namaakreligies die de duivel bedacht heeft, die waarachtig kunnen troosten. Want al die religies moeten we wat zijn en wat doen. Maar uw woord leert ons dat wij sterven moeten. Dat wij leven mogen door het geloof in Christus Jezus alleen. En dan leef ik niet meer. Ik ben niets meer. Ik kan niets meer. Ik heb niets meer. Maar alles wat ik heb en alles wat ik ben en alles wat ik leef, dat leef ik in Hem. De volmaakte Heer Jezus, o Heere, doe ons staan in die vrijheid der kinderen Gods. Al het oude voorbij gegaan, Heere, toch, o, het kleeft me nog zo aan, maar het is toch voorbij. O, gedenk ons, Heere. Gedenk aan de kinderen, aan de ouderen. Heer, u weet het, of het vanavond helder was, of het vanavond verwarrend was. Ach, ik bid u, wilt u het zelf door uw geest werken in de harten waar het niet is? Wilt u het ophelderen daar waar het wel is, Heere? O, ontferm u toch over ons. Brengt u ons veilig thuis. Vergeef al het onze, al het zondige, Heere. Mogen we elkaar de volgende keer weer in gezondheid ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. Moet je me niet kwalijk nemen. Ik zou nog één ding nog willen zeggen, als dat mag. Want misschien zit u hier vanavond, kind van God, en zegt u, ja, ik geloof echt, ik ben gestorven. En wat ik leef, dat leef ik in Christus. Maar wat ik nou niet begrijp, is dat ik de hele dag nog zoveel ervaar van dat oude leven. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou gestorven zijn, in Christus leven, en me zo vaak nog helemaal de oude, slechte, zondige mens voelen? Ik zou u een beeld willen meegeven, heel kort tot slot, van, ik meen dat Huntington dat zegt. Het is een gruwelijk voorbeeld, maar ik moet het u meegeven, dan begrijpt u het. Als je in het Romeinse Rijk iemand had gedood, dan werd degene die je gedood had, soms voor straf in een zak op je rug gebonden. Wees een voorbeeld. Had geweldige gevolgen, dat begrijpt u wel, hoef ik niet uit te leggen. Hè? Wat een stank, wat een vuil, wat een afschuw enzovoorts. Ik ben gestorven. Maar mijn oude natuur zit als het ware nog als een zak op mijn rug. En o, wat stinkt die. En o, wat kruipen de maaien eruit. En o, wat is het walgelijk. En o, wat verwar ik het vaak en zeg ik, ik ben nog helemaal vuil en stinkend en walgelijk. Maar Huntington zegt, nee, dat is dat vlees op je rug. Ik leef. Ik ben eens andere geworden. Ik ben in Christus. Al het oude is voorbij gegaan, maar ik draag nog wel tot aan mijn graf dat oude boeltje mee. En daarom verlangt u er misschien wel naar, dat die dag komt dat je sterven mag. Dan gaat al die ellende het graf in. En wat van Christus is, gaat naar boven. Begrijpt u? Dus u zegt, er is nog zoveel verkeerd en vuil en stinkends in mij. Maar dat zegt niet dat u niet leeft. En dat zegt niet dat u niet gestorven bent. Sterker nog, misschien moet ik het omdraaien. Als u nooit iets voelt van dat oude vlees, dat stinkende, dat walgelijke, dan moet je bang zijn dat het nooit gestorven is. Laten we eindigen en zingen. Psalm 33. Vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Goede tieren, Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open, weer steeds alle smart. Psalm 33, vers 11. Oh.
Amen.